Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Autonoom rijden, weet je nog wel, dat zou eraan komen. Maar is toch een beetje op een zijspoor beland. Maar TNO denkt nu toch een doorbraak te kunnen forceren.
Is autonoom dan toch geen droom?
Ja, vraagteken. Nou, voorlopig nog wel.
Ja. Met behulp van kunstmatige intelligentie, AI, kan een zelfrijdend voertuig verkeerssituaties gaan voorspellen. Het schijnt heel belangrijk te zijn, gaan we straks meer over horen, maar eerst.
Ja, de NFP-groep, bekend van FiscFree, Fietslease en fietsbeloningssysteem Trappers, heeft met Waterland Private Equity een nieuwe investeerder aan boord. En dat moet gaan zorgen voor verdere groei. Bob Dijksma is directeur van de NFP, dat staat voor Nationale Fietsprojecten. Welkom.
Dankjewel.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Ook, ja, dubbel dankjewel. De ACM is namelijk akkoord met de investering en het meerderheidsbelang. Hoe belangrijk is dit voor jullie?
Nou, voor ons wel belangrijk. Wij zijn een bedrijf, we zijn in 1995 opgericht. Van oudsher een familiebedrijf. Mijn vader heeft het opgericht. Ik ben samen met mijn zus aandeelhouder. En we stonden op een punt dat we zeiden van oké, hoe gaan we de toekomst verder vormgeven? We hebben een hele mooie rit gemaakt afgelopen 25 jaar. En we staan nu op een punt dat we eigenlijk willen doorinvesteren en in ons FiscFree platform en in onze propositie van leasefietsen. Nou, dat vergt een hoop extra geld, maar ook een extra hoop extra kennis. Dus voor ons was dit echt een perfect moment om met een externe investeerder die plannen allemaal te gaan waarmaken.
Ja, en hoeveel investeert Waterland dan in NFP?
Hoeveel geld, daarvan heb ik afgesproken dat we dat niet zo direct zeggen.
Dat respecteren we.
Hartstikke goed. Maar goed, ze zijn echt wel van plan om... als ze investeren in bedrijven, hebben ze altijd een groeistrategie. Een buy-and-build strategie. Mm-hmm. Dus ze willen met name samen met ons zorgen dat we... In Nederland verder groeien met FiscFree, met fietslease. Ja. Maar ze kijken ook naar het buitenland. En als daar mooie kansen zich voordoen... Ja, dan zijn ze natuurlijk wel bereid om ook de portemonnee te trekken.
Nou, we hebben ook natuurlijk wel even gekeken naar Waterland. En die investeren volgens mij niet onder de 10 miljoen. En gaan zo richting de 500 miljoen.
Mm-hmm. Daar ergens tussenin.
En naar welke kant overheerst het?
Daar ergens tussenin.
Ja, okay. Nou ja, 250 miljoen dan maar.
Nee.
Maar wat gaan jullie precies doen met het geld?
Nou, wat we in eerste instantie gaan doen is een... investeren in ons FiscFree platform. We hebben dat ooit gebouwd in 2014, toen de werkkostregeling werd geïntroduceerd.
Kun je uitleggen wat het precies is?
Ja. Nou, onze basis ligt eigenlijk bij de fiets van de zaakregeling met nationale fietsprojecten. Ja. Dat betekent dat je met belastingvoordeel een fiets kan kopen via je werkgever. En die regeling die is op een gegeven moment dusdanig veranderd dat er een nieuwe regeling in de plaats kwam, de werkkostenregeling. Ja. En binnen die WKR, zoals die benoemd wordt, kan je als werkgever allerlei leuke extra's aan je werknemer aanbieden met belastingvoordeel, om in ieder geval voor te zorgen dat je aantrekkelijke werkgever blijft, dat de medewerker het interessant vindt om bij die werkgever te blijven werken. En je kan ook bijdragen aan het HR-beleid van de werkgever, bijvoorbeeld. Als hij bijvoorbeeld duurzaamheid heel erg belangrijk vindt, dan kan je een fietsenplan stimuleren, een bedrijfsfitnessregeling, et cetera. Ja,
maar het was niet meer specifiek op de fiets gericht.
Nee, het is breder dan alleen de fiets.
Nee, ook het kerstpakket zit er ook in.
Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld binnen de WKR zit ook kerstpakket in. Ja. Maar ook opleidingen of uitjes. Er zit eigenlijk van alles in. En wat wij hebben gedaan is een platform gebouwd, zodat werkgevers al die leuke extra's kunnen aanbieden aan hun personeel. Ja. Nou, dat moet eigenlijk wel vernieuwd worden. Dus daar gaan we fors in investeren. We gaan ook kijken hoe we het nog breder kunnen maken, nog aantrekkelijker. Dat is eigenlijk stap 1. En de tweede stap is eigenlijk ons aanbod op het gebied van fietslease, via NFP Fietslease. Daar gaan we ook fors in investeren. Ook doorontwikkelen van het platform, meer investeren in fietsen. Want fietslease, dat vergt een behoorlijke, een behoorlijke investering. Die fiets moet je allemaal voorfinancieren.
Ja.
En daar gaat Waterlandse Oom, die gaan ons ook bij helpen.
Ondersteunen, ja. En dat lijkt me ook wel van belang. Want als je ziet wat er in die fietsleasemarkt gebeurt, het gaat best wel hard. Hè? Bijvoorbeeld een partij als Pon, de grootste fietsmaker ter wereld, die samen met Volkswagen ook vol aan het inzetten op die fietslease. Dus ik kan me voorstellen dat het ook wel belangrijk is om nu juist de vuist te gaan maken.
Ja, wat we zien is dat met name die fietsleasemarkt, dus dat de fiets buiten die werkkostenregeling, omdat ze echt een competitieve markt geworden. Met leasebike van Pon, die timmeren behoorlijk aan de weg. Met een aardig marketingbudget. Heel veel ook autoleasebedrijven, die storten zich ook op de fietsleasemarkt.
Ja.
En die willen veel meer een aanbieder worden van mobiliteit. Dus
Tegelijkertijd verwacht je daar echt veel concurrentie van. Want als je gaat kijken naar wat die autoleasemaatschappijen uiteindelijk doen, dan is het 90-95% van wat ze doen is gewoon auto's wegzetten.
Ja.
En de rest hoort er een beetje bij om een voet tussen de deur te krijgen bij de HR-afdeling natuurlijk.
Ja. Dat als ik heel eerlijk ben, dat hoor je wel vaak. Hè, dat echt die automannen zoiets hebben. Ja, weet je, die fiets nemen we mee, maar
niemand wil hem
per se. Ons, die auto, die is wel heel mooi.
Ja.
Maar goed. Ja, dat is nu, hè. Dus geen idee hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen. Maar het is, ik denk wel dat het een groeimarkt is.
Nee, maar jij had bijna 30 jaar natuurlijk monopolie op dit gebied. En nu komen er toch wel echt flink wat partijen bij. Dus concurrentie is wel heviger, kan ik me voorstellen.
Ja, daar moeten we ook aan wennen. Maakt het ook leuk, hè. Ja. Maar we waren eigenlijk met Nationale Fietsprojecten gewoon de leidende partij in die hele fiets van de zaakmarkt. Nou, die leasemarkt is een stuk competitiever. Dus voor ons biedt dat nieuwe uitdagingen. Maar maakt het ook wel weer leuk. Ja,
maar we zien dus die autoleasemaatschappijen verbreden. En misschien ook wel goed dat ze dat doen. Omdat er gewoon ook die vraag aan het stijgen is. Maar betekent dat voor jullie ook dat jullie gaan verbreden?
Wij zijn natuurlijk al verbreed om naast die fiets eigenlijk binnen Fisfree gewoon een heel platform met employee benefits aan te bieden. Ja. Dus eigenlijk richten wij ons op de op de HR-functionarissen die een bepaald employee benefits beleid binnen hun bedrijf willen uitdragen. Waarbij wij ook behoorlijk ook inzetten naast de fiets op fitness, maar ook op computers, telefonie. Dus eigenlijk een stuk breder dan alleen die fiets. Maar voor ons, dat is wel iets waar wij vandaan komen, wat in ons DNA zit. Dus dat blijft voor ons wel het belangrijkste product, zeg maar. Maar we kijken wel iets breder.
Ja, dan heb je dus de fiets van de zaak via de werkkostenregeling. Ja. Daar hebben we het net over gehad. En de fietslease.
Ja.
Wat is dan nu het grootst nog bij jullie?
Nou, bij ons is absoluut is die fiets van de zaak binnen de werkkostenregeling nog zeker het grootst.
Ja.
Alleen het voordeel is, wat we nu zien, is dat bij heel veel bestaande klanten bieden we het eigenlijk allebei aan. Dus en de fiets van de zaak binnen de WKR doen we via Fisfree. En dan via NFP Fietslease, zeg maar ons nieuwe fietslease-label, bieden we dan de leasefiets aan. En je hebt heel veel werkgevers die hebben heel veel ruimte binnen de werkkostenregeling. Maar je hebt er bijna net zoveel die zeggen van wij gaan 2 keer per jaar met onze bedrijf gaan we skiën en daar gaat het hele budget naartoe. Ja. Of we hebben hele dure kerstpakketten. Die hebben geen ruimte binnen die werkkostenregeling.
Ook leuk.
En daarvoor is zo'n leasefiets heel interessant, want die valt helemaal buiten die WKR om. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als een leaseauto. Hè. Je kan als werkgever kan je dat aan je werknemer aanbieden. Krijgt een bijtelling.
Ja, precies. Maar het is leuk dat je het kunt aanbieden als werkgever. Ja. Hè, maar gaan die werknemers er ook in mee? Doen ze het ook daadwerkelijk? Want het is ook best wel weer. Het is, die fietsregeling die was ook niet optimaal. Die is wel wat aangesleuteld. Klopt. Maar het blijft een beetje een ingewikkeld verhaal.
Er is wel veel chagrijn over.
Ja. Kijk, wat wij zien is het succes staat en valt een beetje met de wijze waarop de werkgever het aanbiedt.
Okay.
Kijk, een werkgever die kan zeggen van ik neem die hele die kosten van die leasefiets voor mijn rekening. Hè. Dan wordt het natuurlijk heel interessant voor die werknemer. Ja. Als hij daar ook nog veel over communiceert en veel reclame ervoor maakt, zodat alle werknemers weten dat het wordt aangeboden, is het natuurlijk nog succesvoller. Maar je hebt ook werkgevers die zeggen van wij bieden het aan, maar die werknemer moet het zelf betalen, of via verlaging van zijn bruto loon, of weet ik wat. Dan wordt het al minder interessant, want je hebt ook een bijtelling. Vaak moet je ook nog Dat is een beetje chagrijn over die regeling. Moet je nog een deel van je reiskostenvergoeding inleveren... Ja, als je die fiets gebruikt voor je woonwerkverkeer.
En administreren.
Administreren, ja. Dat is ook een
dus het gekke, het voelt alsof je gestraft wordt... voor het doen van iets goeds.
Ja, nou ja, dat blijft gewoon heel apart. Weet je, je hebt dan die leasefiets. En dan zegt de fiscus zegt eigenlijk van... ja, maar dan mag je niet ook nog een reiskostenvergoeding krijgen. Ja, want je hebt al die fiets. Ja. Dus eigenlijk moet je dat gaan bijhouden.
Maar ze zouden dat gaan versimpelen.
Ja, het is
niet helemaal gebeurd.
Het is nog niet helemaal gelukt. Het is al iets versimpeld, zodat je niet meer echt op dagbasis hoeft bij te houden. Maar je moet nog steeds, ja, als je die fiets gebruikt voor je woon-werkverkeer, dan moet je gewoon je reiskosten inleveren. Ja, en sommige medewerkers die gaan dan een rekensommetje maken. Zeggen, dat kan niet uit.
Nee. Maar ook het beeld dat geschetst werd toen die regeling er kwam, dat weet ik nog. Dat was voor een paar euro per maand kun je een hele lekkere, dure elektrische fiets rijden.
Ik denk ook wel dat we er al gelijk redelijk kritisch op waren.
Ja, toen was al bekend dat de werkgever wel een prikkel moest geven om dat te doen. Hè? Dus zelf ook mee moest betalen.
Ja, en die paar euro, dat is er nooit van gekomen. Het is best wat prijziger geworden.
Waar moeten we aan denken, gemiddeld, per maand?
Nou ja, weet je, kijk, als je een beetje goede leasefiets hebt... kijk, er zit natuurlijk ook onderhoud in, verzekering, dat soort dingen. Ja. Nou, 100 euro per maand, daar moet je ongeveer aan denken.
Best fors, inderdaad.
Ja, dat zijn forse bedragen.
Ja, dat zijn dure fietsen.
Ja.
Dat zijn gewoon, die e-bikes zijn duur. Is dat aandeel e-bike ook hoog bij jullie?
Nou ja, als we voor NV-fietslease kijken... dan is het echt bijna alleen maar e-bikes die geleased worden.
Ja.
De fiets binnen de werkkostenregeling... daar zie je nog wel 30-40% gewoon normale fietsen, zeg maar.
Ja.
Als we dat nu nog normaal mogen noemen. Maar...
ja, past misschien wat makkelijker in die regeling.
Ja, nou ja, weet je, dan heb je ook een fiets voor 700-800 euro... Ja. zeg maar, in plaats van 2.500-3.000 euro. Dus dat gaat natuurlijk wat makkelijker.
Nee, we hadden de laatste rij in de uitzending. Gemiddeld 2.600 euro volgens mij in e-bike tegenwoordig.
Ja.
Het zijn echt wel prijzen, hè, wat je daar stalt.
Ja, dat is bizar.
En speedpedelecs?
Dat blijft altijd een beetje een marginaal gebeuren. Bij ons ook.
Mm, we lachen. Mijn rijdt op een speedpedelec deze week.
Met helm.
Ik heb ski-helm,
hoor ik.
Ik heb mijn ski-helm inderdaad uit de kast getrokken. Want ik had geen helm en kreeg hem geleverd zonder helm. Ik test hem maar een weekje. Maar goed, volgens mij moet dat goed lukken met een ski-helm. Maar...
Ja, mag het ook? Weten we dat?
Mijn ski-helm is volgens mij beter dan heel veel van die fietsen.
Ik denk dat het
geen probleem is. Ja, precies. Ja. Maar ik merk ook wel een beetje de moeite met zo'n speedpedelec. Omdat je ook gewoon... Ik weet eigenlijk bijna niet meer waar ik moet fietsen.
Nee, op de stoep of op de straat.
Ja.
Nou, op de weg, hier in Amsterdam.
Ja, deels wel, maar deels ook niet.
Maar je mag niet harder dan 30.
Het is me niet gelukt om daaronder te blijven.
Ja. Nee, maar dat houdt mensen dus, dat weerhoudt mensen ervan ook.
Ja. En ze zijn natuurlijk ook schreeuwend duur. Maar goed, het zijn wel prachtige dingen.
Ja, het zijn hele mooie dingen.
Ze gaan hartstikke hard. 45?
Ja,
45.
Nou, dat heb ik nog niet gered. Maar ik heb nog niet een lang genoeg recht stuk gehad om dat te halen.
Ja,
misschien moet jij hem een keer meenemen naar Almere.
Ja, graag. Dat doe ik best wel. Ja, als het lekker weer is. Nou, het ziet er nu wel goed uit.
Ja, maar goed, de diefstal, hè, want als we het over e-bikes hebben... en jullie zeggen, je zegt bijna in de lease bijna 100% van de fietsen zijn e-bikes. Ja. We weten ook dat de diefstal van e-bikes explodeert. Hebben jullie daar ook mee te maken?
Ja, daar hebben wij last van. Ja, daar heeft de hele markt last van. Wat je ziet is, naast het feit natuurlijk gewoon dat die premies omhoog gaan... dat er steeds meer eisen worden gesteld door verzekeraars... om nog fietsen te mogen verzekeren. Dus met allerlei extra voorwaarden. He, een tag op de fiets, zodat je kan volgen waar die is. Vaak nog een tweede slot.
Ja.
Binnenkort waarschijnlijk nog dat je ook een eigen bijdrage hebt. Als je een schade hebt. Dus het wordt, en die premie gaat nog omhoog. Dus het wordt steeds lastiger om... om die fietsen te verzekeren. En,
is het nog te verzekeren?
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk... Ja, het begint natuurlijk wel weer met preventie. Hè? Dus, ja, dus ja. Daar moet natuurlijk veel zwaarde op in worden gezet. Maar goed, er zijn nu al bepaalde fietsen waarvan verzekeraars zeggen van ja...
De fatbikes.
De fatbikes. Nou, die willen we eigenlijk niet meer verzekeren. Die Urban Arrows, op een gegeven moment is dat ook een tijdje... is dat bijna niet meer, is dat amper nog te verzekeren. Omdat binnen 1-2 weken waren ze gewoon weg. Ergens op de stoep stonden.
Ja. Maar ja, je bent natuurlijk, je verliest fietsen. Dus ja, zonder verzekering, dan kun je in die leaseprijs. Ja, dat moet.
Nee, ja. Dat is een voorwaarde.
Ja.
Dat is maar merk je niet dat de fabrikanten daar ook druk mee bezig zijn? Ik bedoel, als ik de verhalen hoor, dan zijn ze allemaal bezig met preventie, inderdaad, met tags. Maar ook ervoor te zorgen dat de schroevendraaiers er niet tussen gestoken kunnen worden. Dat die batterijen niet zo makkelijk worden uitgehaald.
Dat horen we ook, hoor. Ik bedoel, absoluut. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook het belang van de fabrikanten. Op het moment dat er gewoon geen fiets meer verzekerd kan worden, ja, dan zullen mensen op een gegeven moment ook geen fietsen meer kopen. Want ze denken, ja, ik kan hem niet verzekeren en hij is morgen toch weg. Dus,
doe dan maar zo'n uitbarrel, zoals ik vroeger in mijn studententijd had. Hè?
Ja,
blijft ook een redrace. Hè? Dan hebben ze weer iets nieuws en dan kunnen dieven toch weer uiteindelijk zo'n fiets mee jatten. Maar goed, er komt per 1 juli een CO2-rapportageplicht voor zakelijke mobiliteit. Gaat dat nou zorgen dat meer mensen op de fiets naar het werk gaan?
Ja, misschien uiteindelijk wel. In eerste instantie is het natuurlijk gewoon een administratieve draak van een nieuwe regeling, zeg maar.
Mooi dat jij het zegt.
Dus weer heel veel administratie voor met name de eerste grotere werkgevers. Uiteindelijk moet dat natuurlijk leiden tot de verandering in het, in het gedrag van mensen, hoe ze naar hun werk gaan. Ja. En natuurlijk is dan de bedoeling en ook wel de verwachting dat positief zou kunnen uitpakken voor bijvoorbeeld de fiets of andere gezonde maken.
Maar denk je ook niet, ik vrees daar heel erg voor dat het een enorme papieren werkelijkheid
zeker.
Wordt.
Ja, dat zeker. Daar ben ik ook bang voor als ik heel eerlijk ben. Ja. Dus ik ben er helemaal niet zo enthousiast over.
Ondertussen, misschien ben je daar enthousiaster over, weet ik niet. Maar de formatie gaat verder. Mobiliteit is op dit moment geen onderwerp in de volgende fase van de onderhandelingen.
Ja.
Begrijp je dat mobiliteit helemaal niet besproken wordt?
Nee, dat staat helemaal niet op de agenda.
Nee. Nee.
Ja, daar verwacht ik dus ook op dit vlak eigenlijk ook niks van. Een soort status quo. En verwacht ik zeker geen positieve ontwikkeling op dat vlak. Ik hoop ook geen negatieve.
Nee.
Maar ik denk, blijkbaar is dat echt ergens onderaan alle prioriteitenlijstjes.
Ja, het heeft natuurlijk wel raakvlakken. Financiën staat er wel tussen. Daar zou je natuurlijk wel wat dingen onder kunnen scharen. Ja. Natuur ook. Maar mobiliteit zelf wordt niet genoemd in die stukken die er nu liggen. Dus dat voorspelt niet veel goeds.
Nee.
Nee.
Helaas.
Nee.
Jullie organiseren jaarlijks ook de fiets naar je werkdag.
Ja, dat is wel leuk.
Ja. En ook wel succesvol volgens mij.
Ja, nee, dat is heel succesvol. Dat doen we echt al heel lang. Ja. Uit mijn hoofd ook een jaar of, ik weet het niet, 17, 18 of zo. Het is altijd de derde donderdag in mei. Is het 16 mei?
16e dacht ik, ja. Ja.
En wat we dan doen is, dan proberen we eigenlijk zoveel mogelijk werknemers die niet zo vaak naar hun werk fietsen, in ieder geval één dag in het jaar naar hun werk te laten fietsen. Op die 16e mei dan in dit geval. We helpen dan werkgevers met allerlei materialen en middelen en om hun medewerkers te enthousiasmeren om die dag op de fiets naar werk te komen. Werknemers die kunnen dan zich ook opgeven via fietsnaarwerkdag.nl dat ze die dag op de fiets naar werk gaan. Dan maken ze ook kans op allerlei een gratis fiets. Of ze dragen bij ook aan een goed doel waar we mee samenwerken. Dus dat is echt heel leuk, altijd een heel leuk evenement. Er worden vaak bij bedrijven worden dan 's ochtends ontbijtjes georganiseerd of dingen uitgedeeld voor mensen die op de fiets komen. Dus die fiets naar je werkdag is echt altijd een heel leuk evenement. Om met name dat fietsen naar het werk weer eventjes op de agenda te zetten. En mensen die dat niet gewend zijn om te doen, om dat in ieder geval te laten ervaren.
Mooi. Mensen kunnen zich nog aanmelden?
Absoluut. Via fietsnaarjewerkdag.nl.
Nou, zo makkelijk kan het zijn.
Ja, dat is niet even.
16 mei dus, als ik het goed heb begrepen. Ja. Dank voor je komst naar de studio. Bob Dijksma, directeur van de NFP-groep.
Ja, en een linkje naar die pagina van Fiets naar je werkdag zetten we straks even op bnr.nl/mobility.
BNR Mobility.
Onderzoeksinstituut TNO test een zelfrijdend voertuig dat met behulp van kunstmatige intelligentie, AI, kan voorspellen wat er binnen enkele seconden kan gebeuren. Jan-Pieter Paardenkoper is onderzoeker bij TNO. Welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
De eerste proeven met dat systeem zijn succesvol afgerond. Maar waarom is die toevoeging van AI wenselijk bij zelfrijdende auto's?
Klopt. De eerste proeven waren succesvol. En wat wij proberen te doen is om die voertuigen wat intelligenter te maken om de veiligheid te vergroten. Wij doen dit door het voertuig te laten redeneren over wat hij moet doen in de situatie.
Ja, en hoe werkt dat redeneren? Want jullie maken dus gebruik van AI, maar hoe werkt dat dan in de praktijk?
Klopt, ja. De normale manier eigenlijk van het trainen van een AI-systeem is door hem heel veel voorbeelden te geven. En dan past hij zijn gedrag aan de hand van wat hij in het voorbeeld ziet. Maar dat betekent dat hij heel veel moeite heeft met voorbeelden die hij nog nooit is tegengekomen. Ja. En wat wij nu hebben toegevoegd is een systeem dat kan redeneren over de situatie waarin hij zich bevindt. En op die manier kan bepalen wat zijn gewenste gedrag is.
Ja, en dat doet hij dus aan de hand van verkeerssituaties of obstakels rondom of op de weg?
Klopt, ja. Dus een voorbeeld is dat je als je op de weg rijdt, dan mag je normaal gesproken niet over een doorgetrokken streep heen rijden. Maar stel je voor dat er een obstakel op de weg staat, ja. dan wil je wel uiteindelijk in die andere baan om even daaromheen te rijden. Nou, hebben wij geen expliciete regel geprogrammeerd van je mag nooit over een doorgetrokken streep, want dat mag niet volgens de verkeersregels. Maar het systeem kan redeneren van ik mag eigenlijk niet over een doorgetrokken streep, maar er ligt iets in mijn weg. Hm. Dus om veilig mijn weg te vervolgen, mag ik daar overheen, zolang dat op een veilige manier kan.
Ja, ja. Want het oude systeem, zullen we maar zeggen, die zou gewoon tot stilstand komen waarschijnlijk.
Ja, die zou tot stilstand komen, omdat die niet over die streep mag gaan.
Ja.
Of hij zou iets doen wat je misschien niet verwacht. Nee. Omdat hij dit voorbeeld niet geleerd heeft. Ja.
Nee, eigenlijk, het klinkt een beetje alsof er een mens achter het stuur zit. Hè? Dus zo zouden wij handelen.
Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook een beetje de gedachte hierachter. En wat heel grappig is dat wij hebben niet expliciet geprogrammeerd hoe het voertuig zich moet gedragen. En toen we de test bekeken, toen viel ons op dat hij, als hij om een voetganger heen moest rijden, dat de afstand tot de voetganger dichterbij was aan het begin dan aan het einde. Dus hij ging in een ruimere boog omheen dan wij dachten dat hij zou doen. En toen gingen we kijken in de code van hoe komt dat nou? En toen realiseerden we ons dat dat eigenlijk is wat wij als mensen ook doen. Ja. Je wacht zo lang mogelijk met in de andere baan gaan, omdat je zeker wil weten dat dat veilig is. Maar daarna ga je wel in een ruime boog om een voetganger heen, gewoon omdat dat een kwetsbare verkeersdeelnemer is. Dus dat gedrag hebben wij er niet expliciet in gestopt, maar het komt er wel uit.
Ja, is wel fijn. Maar wat levert dit nou precies aan tijdwinst op? Want je hebt een voorspellende gave nu.
Ja, dat klopt. Ja. Het systeem redeneert niet alleen over hoe de situatie nu is, maar ook wat er de komende seconden gaat gebeuren. Want ja, je moet je gedrag aanpassen ook op wat je denkt dat er in de toekomst gebeurt, net als een mens. Dat is puur voor de veiligheid, dat we een inschatting proberen te maken van wat gaat er gebeuren en hoe passen we ons gedrag daarop aan.
Ja, ik heb wel eens vergeleken waarom autonoom rijden best wel moeilijk is. Wij als mens kunnen redeneren als wij tussen twee auto's die geparkeerd staan een bal de weg op zien rollen, dan weten wij, daar zou zomaar eens een kind achteraan kunnen komen. Een autonoom rijden vindt dat heel erg moeilijk, want die ziet alleen die bal. Maar in dit systeem kan dat dus wel beredeneren, dat soort situaties.
Dat soort situaties proberen wij inderdaad op te vangen met zo'n systeem dat kan redeneren, inderdaad. Ja.
En zonder dat AI-gedeelte, is autonoom rijden dan eigenlijk kansloos of heel lastig?
Ik denk dat het dan heel lastig wordt, ja. Omdat je leren van voorbeelden alleen, zoals nu vaak gebeurt, dan kun je dit soort situaties niet opvangen. En dan zou je nooit de veiligheid krijgen die je wel met een systeem als dit hebt.
Want hoe dicht zit dit systeem bij perfectie?
Nou ja, wij hebben nu een proef gedaan met dit systeem in een beperkt aantal situaties. En om dat uiteindelijk echt naar de auto toe te brengen, dan moet het opgeschaald worden naar nog meer situaties. Dat ontwikkelen wij samen met de industrie om te kijken van schaalt dit inderdaad zoals wij denken naar veel meer gevallen. Ja. En daar zijn we nu mee bezig.
Ja. Maar is het echt de bedoeling dat het voertuig gaat ingrijpen of toch ook de bestuurder die achter het stuur zit?
Ja, dat hangt helemaal af van hoe goed het systeem werkt. Vaak is het zo in de huidige automatische systemen dat de mens nog de terugvaloptie is. Dus als het systeem het niet meer weet, neemt de mens het over.
Ja.
In de toekomst is het de bedoeling dat er dan een veiligheidssysteem is wat het overneemt op het moment dat het niet goed werkt. En dat de auto dus volledig zelfrijdend is.
Het probleem is wel dat autonoom rijden lijkt een beetje op een zijspoor beland. Of is dit nou juist weer een nieuwe fase die jullie kunnen aanboren in de doorbraak ervan?
Ja, ik denk dat je met het zijspoor bedoelt wat we bijvoorbeeld in San Francisco hebben gezien. Mm-hmm, waar de auto's eigenlijk heel goed deden. Behalve in situaties waarin die ze niet kenden. Nee. En dan dat het dus echt flink mis kan gaan. En inderdaad, wij geloven dat met dit systeem We ook in situaties waar de auto niet per se voor geleerd heeft wel kan redeneren welk gedrag er nodig is. En dat het dus voorkomt dat het zo mis kan gaan.
En wanneer gaan we dit op de markt zien?
Ja, daar kan ik. Dat is moeilijk om daar echt een uitspraak over te doen.
Het systeem heeft een betere voorspellende gave.
Ja, dat klopt. Ja. Dat,
nou ja, goed, daar zal ook regelgeving voor nodig zijn natuurlijk. En die regelgeving is er in principe nog niet zo ver in de meeste delen van de wereld. Misschien juist wel weer in Californië.
Ja, dat klopt. Ja. Daar hebben ze meer mogelijkheden om dit inderdaad op de weg uit te proberen. En de vraag is inderdaad of je dat moet willen of niet. Gezien het feit dat het ook echt mis kan gaan.
Ja, tegelijkertijd, daar is wel waar je het snelste leert natuurlijk. Want ik neem aan dat jullie nu in gecontroleerde omgeving dit testen.
Klopt, ja. Dit doen we op een afgesloten testcircuit. Met ook dummies in plaats van voetgangers. Ja. Voor de veiligheid.
Maar is er een planning waarbij jullie uitzicht hebben om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen gaan testen? Want ja, je wilt het eigenlijk liever niet in de praktijk testen natuurlijk, hè, als het gevaarlijk kan zijn. Maar er zijn er al aanwijzingen dat jullie zover kunnen zijn dat jullie het echt inderdaad in het openbare leven kunnen gaan proberen?
Ja, wij als TNO, wij maken geen product. Dus wij maken niet echt een zelfrijdende auto. Daarvoor moeten we echt samenwerken met de industrie. En dat hangt helemaal af van de tijdlijnen waarin de industrie dit op de markt wil brengen.
Hartelijk dank, Jan-Pieter Paardenkoper, onderzoeker bij TNO. En dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
Autonoom dus nog niet helemaal een droom.
Nee, er zit toekomst in. Absoluut.
Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen van ons, mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.